PA0D, hallo PA0 Delta Lima Oscar voor het Nederlands talig amateursatelliet net. Hallo Bertus.
Hebben de zaak veranderd, hoor ik wel.
Ja, gemeen hè. Potverdikkie is hem toch voor. Goed, toch gelukt. Applaus, goedenavond. PKH en PA3DOQ, wie nog meer?
Ja, Tank Whisky probeert het weer eens een keer.
Nou, dat is dan gelukt. Dag Willem, wie nog meer? Nee, daar was het dan even. Goed, kijken dan bij Bertus. KIH, deel op. En dan toch weer. Nou ja, oké. Okay. Piet, vertel dan maar.
Nou, ik heb eigenlijk ook niet zoveel, Nico. Ik hoorde van de week eigenlijk iets, maar dat heeft weinig met onze satellieten te maken, denk ik. Maar er was iets met die TDR-RS'en of zoiets dergelijks, dacht ik. Maar misschien horen we daar in het nieuws nog iets van. Verder niks bijzonders, nee. PNL-DLO, de groep Papa Alpha 3 Delta Oscar Quebec.
Oké. Van PNL-DLO, nou dat TDRS, wat was daarmee dan? Nieuw gelanceerd misschien ofzo? Kan natuurlijk altijd, maar nou, weet ik even ze gewoon niet. Komen we straks misschien. Eens even kijken, dan bij Willem, TW, PNL-DLO.
Het wordt eentonig. Ik heb ook niks te vertellen, Nico. Sorry, maar misschien weet jij iets leuks.
Ja, wie weet hè. Laten we het eens proberen, dat is PNL-DLO, Delta Limolska. Nou, eens even kijken. Oei. Even vooraan beginnen, dan, waar kom ik zo allemaal tegen? Over het Space Station. De verschillende astronauten die daar dus regelmatig verbindingen maken met schoolstations. Ook de afgelopen periode, de 21ste, hebben ze weer verbinding gehad met een school in de States. En wel eentje in Texas, vlakbij Houston, waar ze zelf vandaan komen. En dus kon die astronaut Dan Bush een verbinding maken met een aantal scholieren die vragen aan hem stelden. En twee van die scholieren waren notabene zijn eigen kinderen. Dus nou, dat is wel een moeilijke manier om met je kinderen te communiceren, maar het kan hè. Goed, en verder hebben ze met een school in Tasmanië een verbinding gehad. En dat was ook allemaal een groot feest en zo. Kortom, dat gaat maar door. En dan zijn er ook in april weer een hele serie gepland. Dus daar horen we ongetwijfeld meer van. De rest van de tijd staat hij dus in Packet actief. Het station op 145-800. En dat werkt allemaal prima. Elke dag beginnen de passages ook weer wat vroeger te komen. En dus is het dan interessant om daar eens naar te kijken. Over 23 minuten komt hij ook weer op. Dan is hij weer te horen met zijn Packet-signaal op 2 meter. Goed. Dat wat dat betreft. Even kijken. Ja, verder wat algemene zaakjes. Space Symposium en wat daar ook al niet. Nou ja. De protesten in Amerika tegen het gebruik van die hoogfrequente identificatie grapjes op 70 centimeter. Daar is enorm hoop protest van gekomen uit de amateurwereld en dat lijkt wel te helpen. Maar het is nog niet zeker, maar daar horen we nog wel. Even kijken. Allemaal afgeleide verschijnselen. De FCC, dus de Amerikaanse PTT zeg maar, hè, of hoe dat tegenwoordig allemaal heet, die hebben alle organisaties die zich met satellieten en zo bezighouden met lanceringen laten weten dat er harder aan gewerkt moet worden om de ruimte een beetje schoon te houden van afval, hè, van overbodig materiaal in banen om de aarde. En dus ook AMSAT is daar en ARRL zeg maar, hè, die zijn erbij betrokken. En Amsterdam Noord-Amerika die zal dus wel wat commentaar terugsturen naar die FCC. Want ja, we kunnen niet veel anders dan de satellieten lanceren en maar hopen dat ze het blijven doen. En als ze het niet meer doen, ja, wat moet je dan, hè? Nog een raketmotor meenemen om dan naar beneden te halen, dat is toch wel erg veel gedoe, hè? Maar oké. Ander verhaal. In India wordt al een tijdje gewerkt aan een amateursatelliet, VU-SAT. Het zit er nu aan te komen dat die officieel goedgekeurd wordt door de Indian Space Research Organization, ISRO, voor een lancering in 2003. Er wordt nog een beetje uitgezocht wat er precies in moet komen. Er wordt gepraat over een mode B-relais. Dus een mode UV zou je kunnen zeggen, volgens de moderne idee. Die in India gebouwd is. Dan ook nog een relaisstation dat gebouwd is door William, BE1RAH, die ook bezig is in zijn checks om een aantal transponders en aanverwante spullen te bouwen voor satellieten. En hij heeft er eentje aangeboden aan die Indiërs om dan in te bouwen in hun satelliet. Ook een Italiaans ontwerp, wat klaar is, maar nu op het punt staat, of al verstuurd is, maar bijna aangekomen is in India. Daar gaan ze nog allemaal bekijken en testen. Die is ook kandidaat om mee te vliegen. Een FM bakenzender om berichten uit te zenden met waarschijnlijk ook spraak en zo. Een telemetriebaken met allerlei modus. Nou, kortom, een hoop apparatuur staat klaar om ingebouwd te gaan worden. En het is even afwachten hoe het met de testen afloopt. Hoe het dan afloopt met de verschillende potentiële stukken payload, zeg maar. Het moet dus een microsatelliet worden van zo'n 40 kilo. En die komt dan in een lancering van de Polar Satellite lanceerraket, zeg maar, van ISRO. Die dus dan volgend jaar de ruimte in moet. Het wordt de eerste microsatelliet van India. En de meeste apparatuur is klaar, maar er wordt dus nog links en rechts getest en dergelijke. Dus, nou ja, afwachten wat dat wordt. Oscar 27, het FM-relais systeem, wat al tijden goed draait. Daarvan werd de afgelopen week geconstateerd dat hij nog een beetje op vreemde momenten in en uit aan het schakelen was. Niet meer zo handig. Het werd tijd dat er eens iets gedaan werd aan die schakeltijdstippen. Nou, dat is dan inmiddels gebeurd. Het commandostation maakt bekend dat het schakelpunt TEPR4 nu gezet is op 50 en TEPR5 op 90. Oftewel 25 minuten na de, even kijken, op het moment dat hij de zon invliegt, schakelt hij in, geloof ik. En 45 minuten na de zon-entry, zeg maar, schakelt hij uit, als ik het goed heb uit mijn hoofd voor die definities. Dus, voor de liefhebbers. Verder, de nieuwe Colibri 2000, oftewel RS-21. Die is wat leuke dingen aan het doen geweest afgelopen week. Hij is een paar keer verdwenen, was hij niet te ontvangen, toen af en toe ineens weer wel. Hij is begonnen ook met spraakuitzendingen op 70 centimeter met FM in het Russisch. Met vooraf opgenomen spraakzinnen die ergens in de satelliet opgeslagen werden. Die waren te horen. Ook was hij telemetrie aan het uitzenden op twee frequenties tegelijk. Dus op die frequentie op 70 centimeter. En tegelijkertijd op 2 meter, dus op 435-335 en op 145-825, was er dan CW-telemetrie te horen. En hij schijnt ook al met PSK te kunnen zenden en dat soort zaken. Om een of andere reden heb ik altijd pech als ik Colibri wil ontvangen. Ik heb geloof ik één keer heel zwakke partiaaltjes gehoord, maar 99% van de keren dat ik probeer die satelliet te ontvangen, ontdek ik dat hij net 1 minuut geleden onder is gegaan. Tegen de tijd dat ik er weer aan denk, dan is hij weer net 1 minuut geleden onder gegaan. Kortom, ik mis hem altijd. Ik weet niet waarom. Het schijnt dat ik niet mag luisteren naar die satelliet. Ik weet niet wat er aan de hand is. Maar goed, misschien dat het vanavond nog een keer lukt. Maar dat moeten we dan proberen. Om 10:15 dan moet hij er weer zo'n beetje zijn. We zullen eens kijken. Daarvoor is verder niet veel nieuws bekend van die Colibri. Hij blijft dus in allerlei testmodus bezig op 70 en op 2 afwisselend. En wanneer die nou in welke mode op welke band verschijnt is altijd maar afwachten. Soms doet hij ook een hele passage niks en dus elke keer maar zelf even kijken hoe en wat. Hè. Goed, PC zat. Oftewel NAV Oscar 44. Daar zijn dus enorme problemen mee met de energievoorziening. En de batterijen die trekken het echt niet meer. Nou hebben ze dus al bedacht, we geven hem helemaal op. Maar later bleek dat toch niet nodig. Misschien dat hij weer teruggehaald kan worden, zeg maar, als hij even door zo'n moeilijke fase heen komt. Maar daarvoor is het wel nodig dat iedereen hem met rust laat. Commandostations blijven voortdurend proberen om hem uit te schakelen. Althans, de digipiet eruit te zetten en de mailbox en alles uit te zetten. Zenders en ontvangers op 70 centimeter uitzetten, alles zoveel mogelijk uitzetten. Alleen de 2 meter zender blijft dan aan met af en toe wat telemetrie uitzending is. Maar vanwege het feit dat hij dus steeds vanwege zijn spanningsverlies volledige reset, komt hij weer in allerlei andere modus weer in bedrijf. En er zijn niet voldoende commandostations over de hele wereld om hem steeds in de gaten te houden en snel weer te resetten. Dus af en toe schiet hij per ongeluk toch weer in een stand waarbij het bijvoorbeeld de digipeter aanstaat. En dan blijkt met name boven Europa dat het helemaal uit de hand loopt, want dan begint iedereen uitgebreid contact te maken met de satelliet, begint de mailbox te openen, beginnen allerlei verbindingen te maken met de satelliet of met andere stations via de satelliet. Allemaal activiteiten die helemaal nooit mogen, laat staan onder deze omstandigheden. Dus boven Europa stort de satelliet in een hele korte tijd heel snel in en dan is de batterijspanning meteen onder alle niveaus die toelaatbaar zijn en dus is hij meteen weer helemaal de mist in. Commandostations doen hun best, maar het lukt niet. Een Engels commandostation probeert af en toe dus resets uit te voeren. Daarvoor moet hij dus via een commandopoort commando sturen. Maar nou blijkt dat andere stations in Europa doorkrijgen hoe dat werkt. Die beginnen ook verbindingen te maken met die commandopoort. Wat natuurlijk al helemaal niet de bedoeling is. Maar goed, het lukt maar niet om met name Italianen, Fransen en dat soort lui te informeren over deze zeer onwenselijke praktijken. Maar ja, het schijnt niet echt door te dringen. Dus een beetje paniek in Amerika, want daar gedraagt iedereen zich blijkbaar wel heel netjes volgens de afspraken. Maar in Europa lukt het dus niet om er iets aan te doen. Langzaam maar zeker zou het misschien weer beter moeten gaan als die over een tijdje wat minder lang in de aardschaduw doorbrengt, elke omloop. En dan zouden de spanningen misschien weer een beetje onder controle gebracht kunnen worden met voldoende tijd voor het opladen van de batterijen. Maar momenteel gaat het dus behoorlijk mis. Maar goed, laten we het hopen dat het nog een beetje gaat lukken. Maar desondanks moet iedereen er dus op gewezen worden, Oscar 44, zeker niet te gebruiken. Wat er ook gebeurt, ook al staat hij per ongeluk ingeschakeld, zeker niet gebruiken. Goed, Oscar 40, er is het een en ander mee aan de hand. Er zijn wat mensen aan het doorrekenen geweest wat hij in de toekomst gaat doen. Nou blijkt, net als bij Oscar 10 en 13 natuurlijk ook altijd gebeurd is, dat de ligging van het apogeum binnen het baanvlak niet vast is, gezien de inclinatie van de baan. Hè. Dat is alleen bij 63 graden het geval, hè. 63,3 nog wat. Dan mag je erop rekenen dat de ligging van het subsatellietpunt onder het apogeum altijd op dezelfde plaats blijft, maar omdat het natuurlijk de Oscar 40 niet het geval is, die inclinatie is maar een graad of 7 of zo. Daarom zal dus voortdurend het apogeum gaan driften binnen het baanvlak. Dat betekent dat hij ook naar het zuidelijk halfrond gaat driften. En dat is in het komend najaar bijvoorbeeld het geval. Dan bereikt het apogeum het meest zuidelijke punt. En daarna komt hij weer naar het noorden. En in het voorjaar van 2004 dan zit hij weer zo ver mogelijk naar het noorden. De inclinatie neemt inmiddels overigens een beetje toe. Die gaat nog oplopen tot meer dan 10 graden. En dat betekent dat dus in 2004 het apogeum erg ver naar het noorden komt, relatief dus, hè, 10 graden naar het noorden, om daarna weer naar het zuiden te driften. Dus dat gaat alsmaar heen en weer. En dat scheelt nogal natuurlijk in de hoogte van de satellieten rond het apogeum in het zuiden boven de horizon, voor de mensen in het noordelijk halfrond. Maar goed, daar kunnen de mensen op het zuidelijk halfrond ook eens een tijdje van profiteren. Heeft ook zijn voordelen. Een ander verhaal is, Oscar 40 zit nu elke omloop bijna een half uur in de aardschaduw, net als hij rond het perigeum passeert. En omdat in die periode ook natuurlijk een bakenzender aanstaat en ook de magnetorkers moeten worden gebruikt om de stand van de satelliet weer bij te draaien, alsmaar verder naar de gewenste stand van 0 graden voor de richtingen van de antennes. Daardoor worden de batterij ook zwaar belast en zakt de batterijspanning soms zo ver dat het misgaat. En dan komt er een automatische controle van de batterijspanning in actie en die schakelt alles uit. Dus ook de S2-bandzender, bakenzender, gaat dan uit. Hij schakelt later automatisch weer netjes in bij mean-anomalie fase 15, dus dat werkt perfect op zich. Alleen mensen schrikken af en toe even van, hey, Oscar 40 is ineens verdwenen. Maar er is niks mis mee, dat is helemaal zo bedoeld. Ze hebben inmiddels wel dat schakelpunt voor de spanning waarbij die dus uit moet schakelen iets lager gelegd, want dat kan hij wel hebben. Dus hij zal nou niet meer zo heel vaak uitschakelen, maar het kan nog steeds gebeuren bij elke perigeumpassage dat hij even weg is. Maar bij mean-anomalie fase 15 komt hij weer netjes terug en dan werkt het allemaal weer prima. Binnenkort wordt dat vanzelf weer wat beter. Dan kan hij het weer beter trekken. Als die perioden dat hij in de schaduw zit wat korter worden. In augustus, september, zo'n beetje, tweede helft augustus, eerste helft september, dan worden de perigeumpassages veel langer. tot wel 165 minuten en dan wordt het wat spannender allemaal in die periode. Maar we zullen zien. Daar zijn allemaal afspraken voor hoe dat dan mee omgegaan wordt met het schakelen en zo. Dus, voorlopig nog genoeg te doen. Intussen drift dus Oscar 40 geleidelijk steeds meer naar de ideale stand toe. Er zit er nog een graad of, wat was het, 17 of zo vandaan, 16. Langzamerhand, dus het begint uiteraard op te lijken. En hij is steeds meer in de stand aan het komen waarbij hij vanuit het apogeum, dus netjes met antennes naar de aarde gericht, staat te kijken. Dat was Oscar 40. Dan nog even voor het Space Station een verhaal. De huidige bemanning, de vierde expeditiebemanning, die blijft een maandje langer aan boord van het Space Station. Het heeft te maken met de problemen van de grote manipulatorarm, Canadarm, of hoe dat ding mag heten, officieel. Dus die grote grijparm, robotarm, waarmee ze dus allerlei activiteiten uithalen. Daar zijn wat zaken kapot en wat softwareproblemen. Ik weet niet wat er allemaal aan de hand is, maar er moet iets aan gedaan worden. De volgende bemanning die naar boven gaat, die is van plan daarvoor ruimtewandelingen uit te gaan voeren. En delen van de een elleboog gewricht als het ware van die arm te gaan vervangen. Maar om dat goed te kunnen doen moeten ze nog wat meer oefenen. Dan moeten ze wat meer ruimtewandelingen gaan simuleren in Houston. Dus daar hebben ze eventjes wat meer tijd voor nodig. Daarom wordt de lancering van die club wat uitgesteld. En daardoor moeten ze ook de huidige bemanning langer boven blijven. Dus in plaats van 6 mei met STS 111 gaan ze pas op 31 mei naar boven. En dat betekent dat de huidige bemanning pas op 12 juni terugkomt. Dus dat is een aantal weken later. Dat betekent dat ze een record zullen gaan vestigen van een totale missieduur van 189 dagen. Dat is voor de Amerikanen dus een record, omdat tot nu toe het Amerikaanse record op naam stond van Shannon Lucid, die in 1996 in Mir 188 dagen aanwezig is geweest. En nou wordt dat dus met één dagje verlengd. Voor de Russen is natuurlijk het record veel langer. Met het verblijf van Valery Polyakov in Mir in 1994-95 is die 438 dagen in de ruimte geweest. Dat is een absoluut record natuurlijk. Maar goed, de huidige bemanning blijft dus wat langer. En of ze daarom meer tijd zullen hebben voor wat meer amateur radioactiviteiten, dat is de vraag. Want je zou zeggen, ze hebben hun programma afgewerkt, dus ze houden wat tijd over. Maar zo simpel zal het dan niet zijn, want ze gaan natuurlijk gewoon door met allerlei experimenten. Dat zit er natuurlijk wel in. Goed, verder geen andere zaken die hiermee te maken hebben. Intussen heb ik wat contact met met figuren in Delft, dus in de Universiteit van Delft, waar ze bezig zijn met een satellietproject, Delphi, Delphi 1. Die ze daar aan het ontwikkelen zijn. En ja, het lijkt erop dat het dus een soort amateursatelliet gaat worden, hoewel dat nog niet helemaal duidelijk is, maar waarschijnlijk zullen ze dus uplink- en downlink frequenties in 2 meter en 70 centimeter gaan gebruiken. En ja, dat lijkt een aardig project te worden. Een satelliet van 1,50 kilo met aan payload iets van 8 kilo massa. Hij moet in zijn geheel met alle bijbehorende spullen en antennes passen binnen een kubus van 50 centimeter. En hij wordt dan gelanceerd in een polaire cirkelvormige baan vermoedelijk. Nou, polair is niet zeker, maar cirkelvormige baan rekenen ze op. Een low earth orbit, een LEO zoals dat heette. Tussen 500 en 1000 kilometer zo'n beetje, gokken ze nu op. Baanhelling mag variëren tussen 53 en 110. En ze hopen hem minstens een paar maanden operationeel te houden, maar als het even mee zit gaat het natuurlijk veel langer duren allemaal. Er komen verschillende experimenten in, als het allemaal mee zit. De details die kunnen nog variëren. Er zijn nog allerlei delen aan het ontwikkelen op dit moment. Dus we moeten het nog even aanzien wat dat wordt. Goed, daar komen we nog uitgebreid op terug als we daar meer details van hebben natuurlijk, hè, van Delphi 1. Maar dat zal ongetwijfeld in de komende maanden gaan gebeuren. Goed, even kijken hoe het verder zo allemaal links en rechts gaat. KEH en de groep PA0 Delta Limalska. Je zou het uit kunnen rekenen, maar reken op een aantal maanden, uiterlijk een half jaar denk ik. Maar het hangt een beetje natuurlijk ook af van het gedrag van de atmosfeer. In deze periode met nog steeds relatief hoge zonneactiviteit is natuurlijk de atmosfeer een beetje uitgezet. En is de afremmende werking op die satelliet toch wel behoorlijk. Hij zit nu al enkele tientallen kilometers lager dan het Space Station, waar die zo'n beetje vertrokken is. Dus hij zakt vrij snel. En dat betekent dat het dus relatief gauw afgelopen zal zijn. Even kijken, hij zit nu op 378 kilometer, zie ik. Zijn Space Station op dit moment 389, dat valt nog mee, dat is net iets meer dan 10 kilometer. Maar goed, het zijn allebei een beetje elliptische banen, dus het varieert soms iets meer of iets minder, moeilijk te zeggen. Maar het gaat behoorlijk, hij loopt al flink voor het Space Station uit en hij is al behoorlijk aan het zakken. Dus ja, voorlopig kan hij er nog even tegen. De eerste paar maanden zie ik nog niet zo gauw problemen. De bouwers zelf hebben het over 2-3 maanden of zo, maar ik denk dat het wel iets langer wordt. Maar goed, het is zal een beetje uit te kiezen hoe lang dat nog duurt, maar hij zal langzaam maar zeker dus in de atmosfeer gaan zakken. Steeds warmer worden en dan op een zekere dag is hij ineens weg. Hè? Ja, geen idee eigenlijk. Maar hij heeft toch ook zonnepanelen, als ik het goed zag op de foto's en zo, of was dat nou Pengone waar met weer een andere? Even denken. Heb ik hem nou Pengone waar? Ik heb nog de foto's. Ik dacht dat hij ook zonnepanelen had, of niet? Ja, dan ben ik het even in de waar. Dan moet ik nog eens even terug gaan zoeken dan. Want als dat het geval is, ja, dan is het inderdaad een kwestie van lege batterijen. Maar het is natuurlijk, dat kan nooit lang duren. Nee, maar ze hebben er toch echt over dat hij een aantal maanden operationeel moet zijn. Dus ik denk toch dat hij wel degelijk ook die zonnepanelen heeft of zo. Even denken. Waar heb ik dat nou gezien? Nou ja, zou ik eens moeten terugzoeken. Maar ik dacht toch echt foto's gezien te hebben dat hij zonnepanelen heeft, ja. En dan moet het toch wel lukken. Kidoki. Dan even naar Piet, DOQ DLO.
Ah, Roger, Nico, PNL DLO, de groep, Papa Alpha, 3 Delta, Oscar, Quebec. Nou, met belangstelling gewoon meegeluisterd, hè. En ja, wat ik straks al zei, bij jou is niks bekend van TDRS dingetjes. Ik meen dat ik van de week ergens iets opving op radio of televisie of zoiets daar, dat een van die dingen de geest gegeven had. En ja, dat was een miljoen schade of zoiets dergelijks op een gegeven moment. Want dat zou ook mede zo'n ding zijn wat de communicatie tussen Space Station en onderhield. Hè. Maar niks van bekend dus in amateurkringen. Dat past ons eigenlijk ook niet zozeer. Hè. Ik luister verder het rondje gewoon mee uit, Nico. PNL DLO, Papa Alpha, 3 Delta, Oscar, Quebec.
Oké, van PNL DLO. Nou, dat zou kunnen, ik heb dat niet meegekregen hoor, maar dat zou best kunnen, want die dingen vallen natuurlijk wel eens een keer uit. En ze hebben er altijd een paar operationeel en een paar reserve. En ik zie dat er pas net een TDRS weer gelanceerd is geweest. Wanneer was het? Een week of wat geleden. Een paar weken geleden, dus TDRS 9. Dus ze zorgen heus wel voor reserves. En het is natuurlijk altijd jammer als zo'n ding weer verdwijnt, maar van de andere kant hebben ze er ongetwijfeld weer nieuwe. Maar goed, misschien weet Bert eens meer. Ja, van PNL DLO, nou ja, shuttle erachteraan sturen, dat zal ervan afhangen welke je dan bedoelt en in welke fase die zit. Want als ik die TDRS 9 zie, de laatste die dus net gelanceerd is, die zit met de meest recente Keplers nog niet in zijn geostationaire baan. Hij zit nog in een tussenbaan. En dat is een hele onhandige, waar de shuttle niks mee kan. Hoor. Hij heeft dus een baanhelling van 17,3 graden zo'n beetje. Nou, dat is een hele rare, dat is een rare tussenbaan met een 1,8 omlopen per dag, dus dat betekent dat hij al behoorlijk hoog zit. En een inclinatie van 0,48. Excentriciteit van 0,48, dus dat betekent dat hij ook al behoorlijk elliptisch is. Dus hij zit in een elliptische baan, schuin onder 17 graden met bijna 2 omlopen per dag. Dus ja, dat is een hele rare tussenbaan. Dus het kan zijn dat er daar iets mee misgegaan is met zijn gemanoeuvreer of zo. Dus dat ze hem niet naar zijn geostationaire baan gemanoeuvreerd krijgen omdat die extra hulpmotor het dan niet doet of zoiets. Daar lijkt het even op. Kijk, de Atlas Centaur raket waarmee die gelanceerd is, die, die zit onder 26, bijna 27 graden baanhelling. Dus dat is eigenlijk zo'n beetje de baanhelling van Cape Canaveral, waar die wel gelanceerd zal zijn, denk ik. 0,68. Excentriciteit, dus die is veel langer nog. En 2,8 omlopen per dag. Dus ja, hij is dus wel aan het manoeuvreren geweest, kun je zien. Hij is dus wel bezig geweest te proberen de baan cirkelvormig te maken, respectievelijk de baanhelling terug te schroeven naar nul toe. Maar dat is hem nog niet gelukt helemaal zo te zien. En als dit zo blijft, dan kunnen ze er niks mee. Nee, dan hangt hij in een hele rare tussenbaan waar die niet bruikbaar is. Althans, ja, zeer beperkt. Zeker niet op de manier zoals ze het altijd doen met TDRS'en. En dan kunnen ze heel weinig en dan kan de shuttle zeker niks doen. Dus ik ben zeer benieuwd. Als dit inderdaad zo de definitieve baan is waar die blijft, dan kunnen we het wel vergeten inderdaad. Heel jammer. Maar zoiets zal het dan wel zijn. Ik zal eens nakijken bij NASA ergens, dan zullen ze wel vertellen. DOQ, DLO.
Ja, Roger. Ja, bedankt Bertus. Ja, ik had ergens iets gezien, maar wat precies weer. Het zal wel een van die laatste zijn geweest, want ze hadden het over een miljoenenschade of zoiets eigenlijk. Zo'n ding zal niet goedkoop zijn, denk ik, Nico. Dus ze vrezen dat ze dat inderdaad moest afschrijven, dat hele ding. Maar verder, luister ik gewoon het rondje verder mee uit, Nico. Verder geen opmerkingen. Van Papa Alpha 3 Delta als kak weer dek.
Jo, doe maar. Nou, zelfs de tijd over het dagblad wordt gehaald door dit soort dingen. Nou. Ja, nee, maar goed, het zou goed kunnen. En inderdaad, als zo'n verse TDRS met nog meer mooie, moderne, nieuwe dingen erin dan de voorgangers, als die verloren raakt, dat is niet gezond, nee. Dat is wel jammer, dan moeten ze er snel weer eentje lanceren om het netwerk operationeel te houden. Hoewel ze meestal voldoende backup hebben natuurlijk, maar toch, hè. Het is triest. Overigens is ook onlangs een Chinese toestand gelanceerd. Shenzhou 3. En dat is een voorloper van het Chinese bemande ruimtestation wat ze aan het maken zijn. Dit ding is dus nog niet bemand, maar het lijkt er al wel sprekend op. En die zijn ze dus nu aan het testen. Die zit in een beetje vreemde baan. Baanhelling 42,4 graden zo'n beetje. Maar hij komt dus wel binnen ons bereik, maar alleen laag in het zuiden. En hij zit ook niet zo hoog, hè, met 15,78 omlopen per dag zo'n beetje. Nou ja, dus lijkt wat dat betreft een beetje op de Space Station en dat soort exemplaren. Maar dat kan leuk worden. Als dit inderdaad de baan wordt voor het Chinese ruimtestation wat ze aan het bedenken zijn. En het schijnt dat dit apparaat ook al proefuitzendingen doet met spraak. En met een gesynthesized spraak gebeuren op VHF. En dat schijnt ook tussen 140 en 144 megahertz te zitten. Misschien wel op dezelfde frequenties waar Mir en Space Station ook zitten, maar dat is nog niet zeker. Maar ergens in die hoek schijnt hij ook gebruik te maken van diezelfde band. En daar ook, kijken, ja, het is 140 en 144 vermoedelijk. En zal hij ook wel wat dingen uitzenden. Dus misschien is dat ook al op te pikken. We moeten hem eens in de gaten houden binnenkort. Leuke ontwikkeling allemaal. Goed, even door naar Willem. TW, bij Jan Olderlo.
Ja, Nico, met veel belangstelling geluisterd. En het blijft het rondje gewoon volgen. Poosje niets gehoord. Ik heb ook iets van me laten horen de laatste weken. Nogal druk gehad, ook op zondagavond. En ook een keer of twee vergeten. Het had vandaag wat makkelijker gekund, maar ik heb nou de zondagavondronde van Kees vergeten. Ik hoop je in de toekomst wel wat vaker te mogen horen, Nico. En jij, Nico, van maanden terug.
Okidoki. Prima. Nou, altijd welkom, hè. Altijd gezellig als er mensen meedoen. En wie weet, maar heb je er wat aan, hè? Laten we het hopen. Goed, even kijken of er nog andere stations zijn vanavond voor het satellietnet bij Arnold DNA.
Ben DNA, hallo.
Hoi Joop, wie nog meer? Nee, alleen Joop voorlopig. Vertel eens.
Ja. Nico, ledig op. Goedenavond, PE1 DNA. Weinig opmerk op satellietgebied, Nico. Nee, eigenlijk niks. Ik heb wel met de belangstelling meegeluisterd. PNL-DLO en de groep PE1DLO.
Okidoki, van PNL-DLO. Ja, dan wordt het langzaam inderdaad tijd dat we weer eens gaan nadenken over de jaarlijkse pelgrimstocht, als het ware, naar Engeland, hè, voor het colloquium. Vooral ook omdat het dit jaar dus interessant dreigt te worden met dat groepje uit Delft. van de Telvi 1 project die ook van plan zijn met een man of 3-4 die kant op te gaan. En die zaten zich al af te vragen of we zaken konden gaan combineren voor de reis en voor het onderkomen en zo. Nou, ik heb maar even duidelijk gemaakt dat het onderkomen eigenlijk valt weinig aan te combineren, want je krijgt allemaal eenpersoonskamertjes. Dus wat dat betreft is er weinig voordeel te behalen wat dat betreft. En wat de reis betreft, ik heb verteld dat wij vermoedelijk dus gewoon vanuit Eindhoven vertrekken. En dat zij dat dan niet veel aan hebben vermoedelijk. Maar oké, ze moeten maar kijken. Maar ze hebben dus best wel belangstelling om daar eens te komen kijken en van gedachten te wisselen met collega's. En ik denk zeker dat ze met die club van Surrey heel wat kunnen. Daar heb ik ze ook alvast op gewezen. Ja, en we moeten er maar eens gaan kijken. Er is een redelijke kans dat we dan binnenkort eens even kunnen gaan neuzen bij die club wat ze allemaal aan het maken zijn. En eens even van gedachten wisselen over alles wat met Amsterdam amateursatellieten te maken heeft. Want daar blijken ze heel weinig of niks van te weten. Ze zijn vast een satelliet aan het ontwikkelen, maar ze hebben bijna alles al heel erg gedetailleerd uitgewerkt. Het enige wat ze nog niet weten is eigenlijk hoe het allemaal moet met communicatie, want dat stuk heeft niemand verstand van. Dus zenders, ontvangers en zo, en frequenties en dat soort onderwerpen, dat zegt er nog helemaal niks. Blanco zo'n beetje. Dus ik denk, oei, nou, dan wordt er wel even tijd dat we daar op tijd inspringen. Om ze daar over te informeren en dat ze niet zomaar in het wilde weg gekke frequenties gaan kiezen of zo. Hè. Meteen al verwezen naar de frequency coordinator van Amsat en zo, dus dat lijkt me wel handig. Dat we daar rekening mee houden. En nou goed, en dan kunnen we daar ongetwijfeld ook enige invloed op uitoefenen. Wat ze gaan doen met zenders en ontvangers, welke frequenties, welke modulatiesoorten en zo. Ze hebben al wel ideeën over 1200 baud, 4800 baud en dat soort dingen. Datatransmissie voor telemetrie en andere data. Maar hoe en wat, dat is allemaal nog heel vaag. Dus het gaat hun meer om de andere experimenten waar ze al volop mee bezig zijn. Leuk. Sommige dingen lijken ze heel professioneel bezig, andere dingen denk ik, ja, vroeger was dat misschien nog leuk, maar dat is toch intussen wel achterhaald. Maar goed, weten zij veel. Dus het lijkt wel een enthousiaste club die daar bezig is, toch wel. Dus, moeten we maar eens kijken. En zeker als we daar dus het een en ander aan contact kunnen leggen met die club, dan dreigt dat heel leuk te worden. Ik weet niet hoe lang ze nog denken te werken. Het zal dus nog wel een paar jaar duren voordat het project helemaal afgerond is. Maar ja, we hebben ook alle tijd om daarmee mee te denken en zo, hè, met die club. Dus, dat wat Delphi betreft nog even. Goed, nog iemand anders die zich wil melden vanavond voor het satellietnet PNL DLO? Ja, Bert. Dat zat er al aan te komen. Dat moeten we nog even afwachten. Ik hoor dat van de week, denk ik. Ja, dat had ik al vermoed. Goed. Nog iemand die nog wat heeft voor de satellietnet deze week? Anders dan stoppen we ermee bij aanhalen. Nee, was het weer. Goed, maar Bert is ook vast even nadenken dus, hè? Voor het meegaan naar Surrey dit jaar, of het weer uitkomt met vakanties en dat soort dingen, bij tijd inplannen, je weet hoe het gaat, enzovoort, enzovoort. Ja, oh en trouwens even je mailbox kijken, want ik heb je vandaag nog een mailtje gestuurd, over iets heel anders trouwens, maar goed. Oké, verder dan allemaal de groeten tot volgende week, volgende net, en dan zien we verder bij Anoldeo, dan weg en prettige paasdagen verder.
Nou, bedankt Nico voor alle info weer, en als Wim nog meeluistert. Zit plotseling een brom op jouw signaal in, wat er vroeger niet was.
Zit hier een brom op? Vraagt PNL Tango Whisky. Oh, wat raar.
Ja, ik hoor ook duidelijk een 50 hertz brom.